Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 18 augustus. De energieprijzen zijn zo hoog dat bedrijven vrijwillig hun productie afschalen of helemaal stilzetten.
Ik denk dat alle bedrijven die veel energie gebruiken, zijn op dit moment daar aan het kijken.
Het conflict tussen Kosovo en Servië is terug van nooit helemaal weg geweest.
Op het eerste oog is daar iets heel lulligs. Dat is een discussie over kentekens.
En weer slecht nieuws voor Philips. Er kwamen 48.000 meldingen binnen over hun slaapapneuapparaten.
Van die aantallen zullen toch wel wat mensen zijn, dit grote aantal, dat je daarvan schrikt.
Dit is de dagkoers van het FD. Door de hoge energieprijzen wordt produceren onrendabel. Sommige bedrijven gooien zelf al de productie stil. Anderen vrezen dat straks te moeten doen in navolging van zinkproducent Nierstar.
Als het helemaal goed gaat, gebruiken ze 1% van alle stroom in Nederland. Dus dat is enorm. Wordt ook wel gezegd, het is evenveel als de stad Eindhoven.
Je hoort Karel Gol, een van onze energie-experts.
En zij hebben gezegd, het is zo duur dat wij gewoon onze productie stilleggen. Dus de fabriek wordt nog wel warm gehouden. Hij kan weer worden opgestart. Maar op dit moment
geen nieuwe zink.
Nee.
Wat voor andere bedrijven gaan mogelijk hun voorbeeld volgen?
Heel veel. Ik denk dat alle bedrijven die veel energie gebruiken, zijn op dit moment daar aan het kijken. Ik sprak een gizantenkweker en die zegt dat er dit jaar een derde minder gizanten, omdat gizanten zitten in kassen. Kassen moeten worden verwarmd. Dat doe je met gas en elektra. Nou, dat is er minder. Of dat is duurder. Nou, dan komt het eigenlijk niet meer uit. Hij zegt ook van, je zult zien dat de kassen die worden, als je langs het door het Westland rijdt, zag je altijd zo'n glazen stad die helemaal verlicht wordt. Hij zei, ik verwacht dat die lichten ook allemaal uitgaan. Of in ieder geval grotendeels uitgaan. Dus het licht gaat letterlijk uit in veel plekken.
Ja. Als er nou niet wordt ingegrepen, wat merken we hier dan van als consument uiteindelijk, als al die productie stilvalt?
Partijen, ook de tuinders, zullen lobbyen voor geld of voor middelen of voor steun in ieder geval van bedrijven, zodat ze dit nog even kunnen uitzingen. Als er hier niet komt, dan zul je zien dat er dan zijn er minder bloemen. En als er minder bloemen zijn en wel net als voor mensen die het willen kopen, dan gaan de prijzen omhoog.
De gasprijs en de energieprijzen überhaupt, die zijn al een tijdje aan het stijgen. Ik denk dat we ook niet per se in het vooruitzicht hebben dat dit snel ophoudt.
Poetin, Rusland, als het daar normaliseert, Groningen open doen. Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt overigens, maar dat zou nog iets kunnen zijn, maar dat willen we niet. Nee, we zitten redelijk in de hoek geschilderd.
De producenten, de bedrijven die jij sprak, hebben die een soort stip op de horizon? Of zien die dit ook gewoon?
Nee, niet. Ik sprak een steenfabriek en die zegt ook van wij kunnen normaal is het een kostprijs van steen 30% is de gas. Stenen bakjes, bakstenen.
Ja.
Bakstenen. Maar zei 30%. Maar als de gasprijs is misschien wel 20 keer zoveel als 2 jaar geleden, ja. Gaat het natuurlijk ook veel hoger. En zei, het enige wat we moeten doen is dus gewoon, wij kunnen niet meer rendabel bakstenen maken. Dat betekent dat je minder bakstenen krijgt. Dus het enige wat zij hopen is dat op een gegeven moment meer bouwers, aannemers meer gaan betalen voor hun bakstenen. Zo niet, dan op een gegeven moment houdt het op.
Ja.
Iedereen zei, we weten ook niet wanneer we weer gaan produceren en hoe. Maar het is wel een grimmig beeld.
En dan gaan we naar het conflict tussen Servië en Kosovo, dat al speelt sinds de jaren 90. Heel grofweg gezegd vindt Kosovo zichzelf onafhankelijk. Dat hebben ze ook uitgeroepen in 2008. Servië ziet Kosovo dan weer als een afvallige provincie. En dat conflict is nu verder opgeleid. Dus hebben de NAVO en de Europese Commissie de beide premiers bijeengeroepen in Brussel. Europa-verslaggever Han-Dirk Hekking vertelt wat er aan de hand is.
Op het eerste oog is daar iets heel lulligs. Dat is een discussie over kentekens. Serviërs uit Noord-Kosovo, dus etnische Serviërs, Die rijden rond met kentekenplaten uit Servië. En daarmee onderstrepen ze dat ze eigenlijk niet erkennen dat het bestuur van Kosovo in Pristina zit. Dat, ja. Met andere woorden, dat ze in een ander land wonen. Omgekeerd, ze maar erkent Servië, dus het land Servië, erkent dus ook gewoon de kentekenplaten van de Republiek Kosovo niet. Dus het betekent als Kosovaren met een auto over de grens gaan met een Kosovaars nummerplaat, dan hebben ze een probleem. Nou, de Kosovaren zeiden op een gegeven moment van, nu is het gewoon klaar met dit gejen, getreiter zou je kunnen zeggen. Dat natuurlijk principieel is, dus ik noem dat gejen, voor mij is dat makkelijk om te zeggen. Voor Kosovaren en Serviërs is dat niet zo. En die zeiden op een gegeven moment van, nou, nu gaan die Serviërs als ze de grens overgaan, dan moeten ze ook maar gewoon een ander kenteken gaan gebruiken. Want een Servisch kenteken in Kosovo geldt gewoon niet meer. Vorig jaar leidde dat al tot gedonder onderling. Toen hebben ze een tijdelijke oplossing gevonden. Die bestond in het afplakken van zeg maar, de nationale symbolen op die kentekenplaten. Ja. Maar nu is eigenlijk de discussie opnieuw opgeleid. En dat is nu de reden waarom de Europese Unie probeert om die twee landen door beraad in Brussel eigenlijk weer een beetje tot normaler gedrag aan te zetten.
Gisteren al sprak de NAVO met de premier van Servië en Kosovo. Vandaag dus de Europese Commissie. Waar zijn ze eigenlijk bang voor?
Waar ze eigenlijk bang voor zijn is gewoon het opleiden van nieuw geweld op de Balkan. Mensen die naar de Balkan kijken vanuit Brussel, die zien die regio altijd als een soort kruidvat. Waar elk moment toch weer gewoon een oorlog zou kunnen ontstaan.
Zijn Brussel en de NAVO dan ook echt bang dat er, als jij het een kruidvat noemt, dat er geweld, oorlog komt zoals Oekraïne en Rusland? Of?
Ik denk dat geweld op de schaal van Oekraïne, dat niet voor de hand ligt. Dat gaat niet op die schaal gebeuren. Wat wel zo is, is dat je wil gewoon niet dat er allerlei animositeiten in de onderbuik van de Europese Unie gewoon leven. Je wil bijvoorbeeld als het gaat om grensbewaking en de strijd tegen mensenhandel, de strijd tegen corruptie, de strijd tegen smokkel, dat soort werk, dat er functionerende staten in die regio zitten die op een normale manier zich met elkaar verstaan, die op een normale manier met elkaar samenwerken. En daar is in deze situatie eigenlijk onvoldoende sprake van. De internationale gemeenschap is nog steeds gedwongen via de NAVO bijvoorbeeld om een vredesmacht van een paar duizend man in Kosovo aan te houden. Dat kost ook een hoop geld. Dat betekent ook zeg maar dat eigenlijk het feit dat die situatie daar zo volatiel is, dat er geen sprake kan zijn van een soort economische ontwikkeling die zowel goed is voor Servië als voor Kosovo als voor de hele regio.
Ja.
Dus het is gewoon een bron van onzekerheid die je eigenlijk op dit moment niet kan gebruiken, zeker in het licht van de oorlog in Oekraïne.
De EU is eigenlijk verdeeld, want niet alle lidstaten erkennen Kosovo. Wat zou dan een oplossing kunnen zijn vanuit Brussel als ze het daar al niet over eens zijn?
Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk uiteindelijk dat een oplossing voor dit al heel lang durende conflict, die kun je eigenlijk niet van de EU verwachten. Het is echt, dat vergt politieke moed, zowel in Belgrado als in Pristina. Daar moeten leiders op een gegeven moment zeggen van, de wereld is niet meer zoals die in de jaren 90 of daarvoor was, of in 2008 was. We moeten gewoon nu verder. En op een respectvolle manier als buren met elkaar verder omgaan en elkaar serieus nemen als buurlanden. Maar dat moeten ze zelf doen. De Europese Unie kan eigenlijk alleen maar het overleg faciliteren en kan ook wel een beetje helpen de partijen naar elkaar toe te brengen door bijvoorbeeld te zeggen van, ja, als jullie verder geen progressie tonen in het overleg met elkaar, dan geven wij bijvoorbeeld minder steun, financiële steun. Servië krijgt als kandidaat lidstaat van de Europese Unie natuurlijk gewoon bepaalde gelden. Ja. Om zich voor te bereiden op de eventuele toetreding tot de EU. Kosovo krijgt ook bepaalde steun vanuit Europa. Ja, als die partijen op dat vlak niet bewegen, dan kun je ook zeggen van, ja jongens, dan houd het gewoon op met die financiële steun, of jullie krijgen gewoon minder. Ja. Aan de andere kant begrijpen die twee hoofdsteden ook heel goed dat Europa het vervelend vindt dat deze open wond in feite op de Balkan nog steeds bestaat. Dus die proberen ook gewoon hun huid duur te verkopen.
Kunnen we dan eigenlijk, ja, de gesprekken zijn nog gaande, maar dan kunnen we eigenlijk al zeggen dat er niet heel veel gaat veranderen tussen Kosovo en Servië?
Ik ben bang dat klopt. Ik denk niet dat je moet verwachten van het beraad in Brussel dat daar de grote ultieme oplossing uit gaat komen. Wat de winst is op dit moment is dat er in ieder geval dan weer gesproken gaat worden door die twee partijen. Maar de realiteit op de grond is nog altijd dat een meerderheid van de Kosovaren waarschijnlijk niet heel veel concessies wil doen richting Servië. En in Servië geldt het precies hetzelfde. Dus je kunt hooguit als Europese Unie proberen dat overleg te faciliteren en proberen de dialoog gaande te houden. Proberen met kleine stapjes over technische afspraken, zoals de Europese Unie eigenlijk de afgelopen jaar gedaan heeft. Proberen daarmee eigenlijk die landen heel stapsgewijs kleine stapjes naar elkaar toe te brengen tot uiteindelijk gewoon de grote concessie mogelijk is. Maar dat vergt nog jaren.
En tot slot Philips. De medische toezichthouder FDA kreeg in de afgelopen 3 maanden 48.000 meldingen binnen die gerelateerd zouden zijn aan problemen met de slaapapneuapparaten van Philips. Een cijfer waar ook onze Philips-watcher Tjeu Vaase van schrikt.
Ja, toch wel. Ik moest natuurlijk weer even rekenen met die getallen. Maar er kwamen er dus nu 48.000 bij. Eerder hadden we gemeld 21.000. Dus dat is wel een enorme toename. Je moet je ook voorstellen, hoe krijgen ze dat in godsnaam allemaal uitgezocht? Zulke enorme aantallen.
Ja, want die 21.000, dat was over een heel jaar. En dit is dan over maar 3 maanden. Dus dat is wel een enorme toename dan.
Maar ik begrijp inmiddels dat in deze 3 maanden zitten ook meldingen bij die al eerder gedaan zijn, maar die nu pas administratief verwerkt zijn. Dus dat geeft een beetje een vertekend beeld. Maar we weten eigenlijk dat sinds Philips publiek heeft gemaakt dat die slaapapneuapparaten problemen kunnen veroorzaken. Dat schuim kan verbrokkelen of kan verschrompelen. Dat er zich 69.000 mensen hebben gemeld met een verdachte situatie rond hun apparaat.
Hoe schadelijk is het voor Philips dat dit bericht een dag komt nadat ook al bekend werd dat Frans van Houten vervroegd weggaat? Nou ja, eigenlijk door al deze problemen.
Ik denk niet schadelijker dan als het gisteren of eergisteren bekend geworden was. Van die aantallen zullen toch wel wat mensen zijn, dit grote aantal, dat je daarvan schrikt. En dat bijvoorbeeld beleggers zullen denken van, dit wordt nog een enorme kluif om dit op te lossen. Om al te gaan kijken welke van deze meldingen zijn serieus. Welke blijken terecht. Hoe gaan we die afhandelen? En het zou ook een voorbode kunnen zijn van de grote hoeveelheid claims waar Philips mee te maken krijgt. We weten al dat Philips met honderden claims te maken heeft gekregen. 153 gebundelde claims liggen er. Dit zou een voorbode kunnen zijn van dat het aantal dus enorm gaat oplopen.
Ja, en we hadden het gisteren over de taak die er ligt voor de nieuwe topman. Toen zei je eigenlijk het onderhandelen over een schikking, dat is het allerbelangrijkste.
Nou ja, dit is de eerste taak, dacht ik. Hè, van wat is nou het meest urgent? Lijkt me nou, zorg in ieder geval dat dat strafrechtelijke traject, hè, dus valt Philips strafrechtelijk iets te verwijten, dat ze dat met een afkoopsom achter zich laten. Die civielrechtelijke zaak, dat is veel complexer. Dat gaat veel, veel ingewikkelder, veel meer partijen bij betrokken. Dus dat zal waarschijnlijk wel jaren gaan duren. En dat overigens kan het ook in belang zijn van Philips om op enig moment te schrikken.
Ja, maar het is hoe meer meldingen
eenvoudig zijn.
Nee, hoe meer meldingen, hoe lastiger ook, denk ik. Ja. Ja. Het grootste deel van deze meldingen komt uit de Verenigde Staten. Hebben we een idee hoe het in Nederland staat?
Nee, ik heb het wel gevraagd in de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die daar normaal gesproken over gaat. Die konden me dat in ieder geval vandaag nog niet zeggen. Misschien later wel. Wat we wel weten is dat er 1 advocatenkantoor is die een aansprakelijkheidsprocedure al gestart heeft tegen Philips. Die hebben Philips aansprakelijk gesteld voor mogelijke gezondheidsschade. En bij dat kantoor hebben zich ruim 600 patiënten gemeld. Ik weet niet of al die 600 patiënten dan ook werkelijk zeggen, mijn apparaat heeft een probleem of veroorzaakt een probleem. Maar het zijn in ieder geval 600 patiënten die ongerust zijn.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Wil je automatisch de nieuwste aflevering in je podcast-app? Abonneer je dan even op Dagkoers, waar je dan ook podcast luistert. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.